Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Mijn naam is Maria Sleddering, host van deze aflevering van De Grote Visite. En naast mij zit Annika Berends.
Hallo.
En vandaag spreken we met Lisbeth van Rossum, internist, endocrinoloog en hoogleraar obesitas en stress aan het Erasmus MC. Ook oprichter van het Centrum voor Gezond Gewicht. Voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland. En ook intensief betrokken bij Europese en internationale richtlijnen op het gebied van obesitas. En ook Mesut Savas, AIOS interne geneeskunde en fellow endocrinologie. Gepromoveerd op obesitas en stresshormonen. En ook voorzitter van het preventienetwerk van de NIV. Welkom.
Hallo.
Goedemiddag.
En we gaan het vandaag dus hebben over obesitas. Onder andere naar aanleiding van de relatief nieuwe richtlijn overgewicht en obesitas die vorig jaar is verschenen. Maar ook gezien de vele nieuwe ontwikkelingen die op dit gebied er zijn, leek het ons een uitgelezen kans om dit onderwerp wat toe te lichten. We stellen wel altijd nog even een wat meer luchtigere vraag. Dus we zijn eigenlijk heel benieuwd. Hebben jullie nog een tip voor de luisteraars om te kijken, te doen? Een hobby die je iedereen kan aanraden? Iets wat we buiten het werk ook nog zouden kunnen gaan doen? Mesut.
Ja, hele leuke vraag. Eerst wat bij mij opkomt is het Europese kampioenschap voetbal. Zoals Nederland ook aan benen, dat is over 2 maanden. Maar intussen zou ik een boek aanbevelen. Het heet Outliers. Van Gladwell. Het is wel een heel leuk boek over succes in het leven. En dat het niet altijd aan de persoon zelf ligt, maar ook dat je soms factoren beïnvloedt waar je geen invloed op hebt. Zoals een aanrader.
Goeie tips. En Lisbeth?
Ja, ik zat er ook een beetje misschien richting sport te denken. Ik vind zelf atletiek heel erg leuk. En ik denk dat heel veel AIOS en internisten ook soms te weinig tijd hebben om aan sport te doen, misschien wel zouden willen. En het is al een beetje practice what you preach misschien. Dan is misschien een tip om aan
intensity training.
Interval training.
Ja. Hoog intensief, kort. Kort maar krachtig.
De high intensity interval training. Maar de grap is dat je daar ook hele korte versies van hebt. Van 20 seconden all out. Gewoon even alles geven en dat 2 keer. En als je dat 2 keer in de week, 2 keer 20 seconden keihard even beweegt, dat je al ontzettende goede vooruitgang hebt van je inspanningscapaciteit. Dus dat is een tip voor druk bezette internisten, dat als je even geen tijd hebt om te trainen, dat je dat altijd nog even op je fietsje ergens zonder zijstraten kan toepassen.
Wat goed, meteen een tip die ook past bij het onderwerp van de podcast. Mesut, zou je misschien nog eens de luisteraars kunnen vertellen, waarom is obesitas eigenlijk een probleem? Hoe groot is het probleem? En waarom moet elke internist er eigenlijk wat mee gaan doen?
Ja, een hele goede vraag. Maar om te beginnen, heel sec de definitie van obesitas. Dat is BMI boven de 30. En wat we dus zien is, de laatste cijfers van CBS zijn gepubliceerd. En wat we zien eigenlijk de afgelopen jaren zie je alleen maar toename van obesitas. Momenteel heeft 1 op de 6 Nederlanders heeft obesitas. En wat je ook ziet is met name de ernstige obesitas, dus obesitas klasse 3, dat is ook aan het toenemen. Dus nu 1 op de 100 heeft dus een BMI boven de 40. En dan zou je zeggen, ja, en dan is dat het probleem? Nou, we kennen natuurlijk van ons werk, obesitas wordt heel snel linkgelegd met de cardiovasculaire uitkomsten, een aderverkalking, noem maar op. Maar we weten inmiddels dat er meer dan 200 aandoeningen zijn die of worden veroorzaakt obesitas of een link hebben met obesitas. Ja, dat maakt toch wel dat het een risicofactor is die je bij elk patiënt wel moet meenemen. En dat maakt ook dat het een aandoening is die we echt serieus moeten nemen.
Ja, heel goed dat je dat zegt. Hey. En Lisbeth, ik zag in de mooie nieuwe richtlijn, we hebben het natuurlijk over BMI, omdat dat de definitie is van obesitas. Maar we gaan in die richtlijn ook verder. We kijken niet alleen naar de BMI als we het hebben over obesitas. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, klopt. Het was inderdaad de BMI waar naar werd gekeken. In de nieuwe richtlijn is het gewichtsgerelateerd risico. En dat is eigenlijk bestaat het uit 3 elementen. 1, nog steeds de BMI. Maar 2, de buikomvang. Als die hoger is dan 88 centimeter bij vrouwen is die te hoog. En 102 centimeter bij mannen vinden we hem te hoog. En 3 is de comorbiditeiten, zoals Mesut net zei. Als je obesitas gerelateerde comorbiditeiten hebt, en dat is echt meer dan alleen type 2 diabetes en hart- en vaatziekte, zijn ook 13 vormen van kanker, artrose, depressie, een heleboel andere dingen die kunnen meespelen. Dat telt ook mee in die diagnose en dat maakt uit voor je behandeling. Het geeft richting, de buikomvang en comorbiditeiten geeft ook richting aan de behandeling. En dat heeft alles te maken met je zieke vetweefsel, want dat is wat obesitas is.
Ja, want dat is denk ik helemaal interessant en een beetje een verschuiving van hoe we naar obesitas kijken. Sommige mensen zien het gewoon als een gewicht of een te hoog gewicht. Maar jullie en de richtlijn en internationaal natuurlijk ook, zien we het eigenlijk steeds meer als een ziekte. En hoe zit dat eigenlijk?
Ja, het is officieel erkend door de WHO en de Gezondheidsraad als ziekte. En dat mensen denken vaak, het is een laagje blubber, leuk voor de isolatie en energieopslag. Maar vet is echt een orgaan. Er worden honderden hormonen ingemaakt en ook stoffen die heel belangrijk zijn voor het immuunsysteem. Een bekend hormoon is leptine, dat remt je eetlust, stimuleert je verbranding. Bij obesitas ben je leptine-resistent, dat doet het niet meer goed. En ook zijn er bij obesitas heel veel andere hormonen, darmhormonen, die voor verzadiging zorgen. Bijvoorbeeld je GLP-1 is verlaagd, je CCK, POI, een heleboel andere dingen die zijn verstoord bij de ziekte obesitas. Plus dat vanuit dat vetweefsel ook allemaal inflammatoire stoffen worden geproduceerd die via de bloedbaan naar de gewrichten gaan en artrose geven, die naar de amygdala gaan in je brein, waar je stemming wordt gereguleerd. Dan kan je depressie krijgen. Nou, en zo is het eigenlijk voor heel veel ziektes, zelfs astma. Heel veel mensen hebben niet allergisch astma, maar obesitas-gerelateerd astma. Dat al die ziektebeelden kan je dus naar beneden krijgen als je dat zieke vetweefsel goed aanpakt.
Ja, dus eigenlijk zeg je van, het is niet zozeer een fenomeen op zichzelf, maar gewoon moeten we het zien als een endocrinologische chronische ziekte. Ja. En zouden we het ook op die manier op de polykliniek moeten beschrijven en benaderen. En stel nou dat ik als internist op de polykliniek zit, ik zie best veel mensen met overgewicht. Hoe ga ik nou als internist of als internist in opleiding te werk als ik nou een patiënt met obesitas tegenover me heb?
Ja, nou even terug op het laatste wat je zei. Inderdaad, het is een chronische ziekte. En dat maakt ook dat er niet echt een quick fix bestaat. Het is niet dat we iets kunnen geven en dan is het weg. En dan komt het niet meer terug. Nou, hoe pak je het aan in de spreekkamer? Nou, ook in de richtlijn wordt dat heel mooi beschreven. Nou, eigenlijk het belangrijkste eerste stap is vragen. Hè? Dat is, vindt u het goed als we het over hebben? Want wat voorheen vaak werd gedaan, is het werd afgezet als iets aan. Nou, het ligt aan jezelf. Je moet echt meer gaan sporten of minder eten. Maar dan ben je de patiënt al meteen kwijt. Het is afgelopen 10, 20, 30, is het enige wat in de spreekkamer werd gedaan. Nou, helaas zie je niet dat het nou echt is verbeterd. Nou, als je eenmaal toestemming hebt en je wilt er echt met patiënt over beginnen, ja, dan ook in de richtlijnen staan er mooie obesogene factoren. Ze zijn onderverdeeld in 7 kolommen. En dan heb je bijvoorbeeld de leefstijlfactoren, je hebt de sociaal-economisch, de mentale, de medicamenteuze, en dan wat meer zeldzaam de genetische, de monosyndromale, maar ook de hormonale factoren. Dus dan is dat de tweede stap, dus samen de assessment met de patiënt van, wat speelt er in ieder geval waarschijnlijk een rol? En daar is dus ook een hele handige website voor, hè?
Ja, want eigenlijk wat je zegt is, het is niet alleen dat de patiënt te veel eet, of eigenlijk ongezonde dingen eet waar je dik van wordt. Maar er is een hele lijst van oorzaken en verklaringen waar, als je naar overgewicht kijkt. Wat ik wel interessant daaraan vind is ook die genetische die je noemt. Want hoe weet ik nu bijvoorbeeld als internist wanneer ik aan een genetische oorzaak moet denken en wanneer juist niet?
Ja, dat is een van de 7 categorieën inderdaad die Mesut net noemde. Die categorieën leest als natuurlijk nog steeds van heel veel voorkomende oorzaak. Maar ook bijvoorbeeld stress, waardoor mensen meer snacktrek krijgen of meer buikvetstapeling. Dus die gewone oorzaken moet je allemaal achterhalen via inderdaad de website checkoorzakenovergewicht.nl. Dan kan je gewoon de link aan de patiënt sturen of die kan het thuis invullen. Die kan met een uitslag op je spreekuur komen, checkoorzakenovergewicht.nl. Dat is echt de basis, dat staat hoofdstuk 1 van de richtlijn. En daarin staat inderdaad ook de genetische vormen of syndromale vormen, die komen toch nog best wel regelmatig voor. Met name als mensen voor obesitas naar het ziekenhuis worden verwezen, dan zie je bij zo'n 9% van de mensen blijkt dat toch te zijn. Hoe herken je die nou? Want dat is echt een taak van de internist om die er wel uit te vinden, want daar hebben we ook targeted therapie voor bijvoorbeeld. Dat die mensen bijvoorbeeld op jonge leeftijd al obesitas hadden, dat ze bijvoorbeeld een hypervagie hadden. Dat betekent dat ze dus veel meer eetlust hebben dan anderen of een verstoord verzadigingsgevoel. En een derde kenmerk kan zijn dat ze, wat erbij hoort, is dat ze vaak opvallend gewicht verschillende familie. Dus de gezinsleden zijn of allemaal slank of één ouder heeft ook overgewicht, de rest allemaal niet. Dat zijn opvallende kenmerken. En dan heb je nog wat minor criteria, zeg maar. Denk aan autisme of allerlei andere dysmorfic kenmerken die kunnen voorkomen. symptomen, maar dat hoeft niet. Bij deze drie grote alarmsymptomen denk onmiddellijk ook aan eventueel genetische obesitas. Daar hebben we ook een internistennetwerk voor, het netwerk Gezond Gewicht. Daar hebben we maandelijks met elkaar met die internisten overlegd. Het zijn 13 ziekenhuizen, die staan ook allemaal op de website. Dat als je daaraan denkt, kan je ook aan een specialistische obesitas-interniste even raadplegen. Die staan allemaal op de website behandelovergewicht.nl. Daar staat überhaupt een samenvatting, een two-pager van die 400 pagina tellende richtlijn die we met elkaar hebben gemaakt, waar ook de NIV aan heeft bijgedragen. En daarin staat ook de categorie de genetische obesitas. En dan kan je doorklikken op de vakjes en dan zie je waar je voor hulp terecht kan of kan doorverwijzen eventueel.
Ja, nu heb ik dus dan gevraagd op de polykliniek en we mochten het erover hebben. En we hebben nou netjes de anamnese gedaan en het lichamelijk onderzoek. En nou, er wordt niet gedacht aan een genetische oorzaak. Dus je houdt de andere groep over. Hoe ga je dan vervolgens verder?
Ja, dus dan heb je als het goed is dan een overzicht van, hè, wat zou bij deze patiënt mogelijke rol hebben gespeeld bij de gewichtstoename? Of zijn er factoren die ervoor zorgen dat de gewichtsafname, of tenminste het moeilijk is om het gewicht, wat is afgevallen, om die te behouden? Nou, vervolgens kun je daarop je beleid maken. Nou, kijk, is sprake van het gebruik van antipsychoticum, waarvan je weet, hè, daar komen heel veel mensen van aan. Dan is het goed om te overleggen van, kunnen we die misschien switchen naar iets wat neutraler is? Of is het überhaupt nog nodig? Vervolgens, als dat allemaal is besproken, hè, dan heb je bijvoorbeeld ook de sociaal-economische kant, qua stressfactoren. En vervolgens, als je echt de interventie zelf wilt, ja, dan is het volgens goed om te kijken van wat is dat GGR, dus dat gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico. En dat had Lisbeth net ook verteld, hè, dan zijn niet alleen de BMI naar waar je naar kijkt, maar ook dus de buikomvang en de comorbiditeit die spelen. Afhankelijk daarvan kan de keuze worden gemaakt van welke behandeling past bij deze patiënt.
Ja, ik vind het heel fijn. In die richtlijn staat ook een tabel. Die is ook wel eens eerder volgens mij in een artikel in het NTVG verschenen met al die 7 groepen. En dan zit je op de poli en dan ga je keurig al die oorzaken af. Nou, nu begrepen dat er ook een website is waarbij de patiënt dat ook kan voorbereiden. Dus dat is helemaal mooi. Maar ik heb dan wel eens, dan hebben we dat gesprek gedaan. Dat voelt heel nuttig. Maar dan kom ik uit op inderdaad een antidepressief of een antipsychoticum waar misschien niet van af kan. Puffjes voor ernstig astma. Inderdaad chronische stress vanwege een heel ernstig ziek kind. En zo stapelen die factoren zich op. En ik kan ze allemaal keurig opnoemen. Maar het voelt soms ook wel een beetje machteloos. Want de schulden en dingen, of de stress, die kan ik niet wegnemen. Hoe vliegen jullie dat aan?
Nou, dat is eigenlijk precies de nieuwe aanpak die nu de netwerkaanpak wordt genoemd. Dat wordt steeds makkelijker. In de ziekenhuizen heet dat vaak een leefstijl zorgloket nu. Kijk, internisten kunnen veel zelf, maar bijvoorbeeld dermatologen of psychiaters, die hebben hier ook mee te maken. Die kunnen toeleiden naar zo'n leefstijl zorgloket waar een coördinator die dingen in kaart brengt. Want wij zitten vaak natuurlijk als internisten die hypertensie behandelen met antihypertensiva. Maar komt dat door stress, door financiële schulden? Wil je eigenlijk liever een receptje uitschrijven om die schulden te verhelpen? Nou, dat kan niet. Tegenwoordig kan dat wel. In die zin. Op behandeloverwicht.nl staat per categorie, ook bij sociaal, kun je gewoon doorklikken. Daar staan ook gewoon toeleidingsdingen naar bijvoorbeeld welzijn op recept of dat soort dingen. Dat kan de doktersassistenten doen, dat kan de leefstijlcoördinator, je kan het zelf doen. Maar het is wel grappig om daar eens een keer op te kijken wat er allemaal op staat. Want het zijn ontzettend handige, praktische links waarvan je gewoon een paar je eigen kan maken en kan toeleiden. En heel vaak is natuurlijk leefstijl een van de dingen die speelt. Nou, dan moet je, zoals Mesut ook zei net, optimaliseren dat het in ieder geval een kans heeft. Kijk, antipsychotica is natuurlijk best wel ingewikkeld, dat verander je niet even. Maar er zijn bijna 6 miljoen mensen in Nederland die op enig moment corticosteroïden gebruiken, waarvan een heleboel ook niet altijd de indicaties daartoe hebben. En waarvan bijvoorbeeld inhalatiesteroïden niet iedereen het bewustzijn heeft dat gewichtsverhogend kan werken. En daar kan je heel vaak niet zomaar afbouwen, maar wel als je gaat afbouwen en simultaan leefstijl inbouwt. Dus je verwijst iemand naar een GLI, een gecombineerde leefstijlinterventie. En op dat moment geef je wind mee. Dus die beta-blokker, die bouw je af. Die astma-indicatie, medicatie bouw je af. Nou, en zo nog meer middelen. En dat kan je heel mooi begeleiden. Het is ook superleuk, moet ik zeggen, om als internist een keer medicatie af te bouwen. Waardoor de leefstijl überhaupt effect kan hebben. En dan kan je ontzettend veel meer effecten hebben van die totale therapie. Dus ook echt voor de patiënt heel fijn, maar ook voor de dokter om het op die manier te doen.
Ja, ik denk zeker in die corticosteroïde crèmes en inhalaties, maar ook de beta-blokkers voor hypertensie, waar je misschien wel een alternatief voor hebt. Het gebruik van PPI's zonder duidelijke indicatie. Dat zijn dingen waar we nog wel wat mee kunnen, denk ik.
Ja, en in die tabel van die op behandelovergewicht.nl, op dat vakje van medicatie, kan je ook klikken. Dan kom je op een tabel, want daar zie je ook voor dezelfde categorie, wat zijn dan gewichtsneutrale of zelfs verlagende medicamenten? Want stel, iemand kan toch niet zonder dat bloeddrukmiddel, want soms wel als je leefstijl inbouwt, maar soms ook niet als het heel ernstig is, dan kan je ook een alternatief inbouwen. Dus dat kan je allemaal terugvinden in die tabel ook.
En start je nou bij iedereen met leefstijlinterventie, dus met zo'n GLI? Of maak je daar keuzes in? Of kan je nog andere dingen doen?
Ja, het hangt er vanaf. Als iemand echt op leefstijl veel te winnen heeft, is inderdaad in de richtlijn de basis de gecombineerde leefstijlinterventie. Je hebt een basis-GLI als het gewichtsgerelateerd risico nog niet zo heel hoog is. En dan als dat na een jaar onvoldoende werkt, dan kan je aanvullende therapie als farmacotherapie of bariatrie dan soms toepassen, afhankelijk van hoe ernstig het overgewicht is. Dus het is heel vaak de basis en het gaat niet alleen over eet maar worteltjes, maar het is voeding, beweging, maar ook stress, aandacht voor slaap, voor de sociale situatie en coaching op gezond gedrag. En er in het begin duurde het, het was COVID-tijd en waren de effecten, hè, er waren echt duidelijk een leercurve van de leefstijlcoaches. Maar de laatste RIVM-rapport laat zien dat het bij 83% van de mensen matig tot zeer veel succes heeft. Word je een slanke dender van? Nee. Gemiddeld heb je de gewichtsafname van 3,5%. Maar mensen gaan wel langdurig gezonder gedrag vertonen. En dat is natuurlijk de basis. En er is een ongekende hoge kwaliteit van levensstijging. Dat is eigenlijk, RIVM heeft gezegd, dat zien we eigenlijk bij bijna geen medische behandeling, zo'n enorme kwaliteit van levensstijging. Dat is echt enorm. En dat is de basis. En daarop voorbouwend kan je dan aanvullende therapieën gaan geven.
Ja, want ik denk dat het heel mooi is, hè, dat de basis eerst op orde moet zijn. En dat is ongetwijfeld stap 1. En tegelijkertijd vind ik het soms ook best lastig als er nu medicatie op de markt komt die best heel effectief lijkt. Is het dan nog ethisch verantwoord om mensen eerst een jaar bij wijze van spreken het bos in te sturen om te bewegen? Om vervolgens, als het niet lukt, dan dat pas te starten? Of hoe zien jullie dat?
Nou, de vraag is of de leefstijl bij jouw patiënt die tegenwoordig misschien wel voldoende is. En dus dan is er ook geen noodzaak om te starten met die medicamenten. En ook wel goed om te onthouden is dat, zover we weten, met alle nieuwe onderzoeken, dus dat de medicamenten, die moeten wel levenslang worden voorgeschreven, zover we weten. Wat we zien bij heel veel van die studies is, op het moment dat mensen mee stoppen, dan zie je dat bij een overgroot gedeelte het gewicht weer omhoog schiet. Dus het is wel goed om een goede basis te hebben. En de richtlijn, ook qua vergoeding en dergelijke, is, je moet een minimaal een jaar hebben gevolgd. En als de leefstijlinterventie aan zich niet voldoende is, ja, dan is het goed om te bespreken van oké, nou, we hebben de basis goed besproken. De patiënt heeft alle instructies meegekregen. Die heeft ook actief deelgenomen aan de GLI. Dat is ook een heel belangrijk criterium. En als dat niet voldoende is, ja, dan denk ik het dan wel goed is om te spreken van oké, nou, misschien moeten we de tweede stap nemen en dan wel starten met medicamenten.
Ja, gezien die resultaten die je net noemt voor de verbetering van kwaliteit van leven, ja, zou je kunnen zeggen, het is bijna ethisch onverantwoord om mensen een GLI te onthouden.
Dat vind ik een mooie toevoeging. Ja, en wat natuurlijk ook zo is, dit is waar we het nu over hebben, is hoe het in de vergoeding zit. Kijk je naar de richtlijn, is het eigenlijk zo dat als iemand een hoge GGR heeft, dus dat heeft iemand bijvoorbeeld een enorm grote buikomvang of comorbiditeit, dan mag je al eerder naar oordeel van de zorgverleners eerder starten met medicatie ter ondersteuning. Wordt dat vergoed? Nee, nu nog niet. Dat is in behandeling bij het zorginstituut. Dus dat, volgens de richtlijn zou dat wel kunnen, maar het wordt gewoon niet vergoed. Dus we hebben het hier eigenlijk over de vergoedingscriteria nu en niet zozeer nu over wat er in de richtlijn staat. Dat is bij zo'n grote richtlijn nog iets wat soms volgt in de toekomst.
Hey, even een uitstapje naar die adviezen die dan misschien gegeven worden tijdens zo'n GLI. Want op de poli krijg ik dan ook heel vaak de vraag, ja, maar dokter, wat moet ik dan met die diëten doen? Maakt het dan nog, moet ik koolhydraat beperken of moet ik intermittent fasten? Of is daar een standaardregel voor te geven? Hoe zien jullie dat?
Ja, de module voeding laat gewoon heel simpel zien, schijf van 5. En dus niet koolhydraat beperkt, zelfs in de diabetesrichtlijn staat dat niet op die manier. Daar kan je soms wel het overwegen, dus als mensen dat heel graag willen. Maar er staat gewoon de schijf van 5. En samenvattend is dat eet gevarieerd en zoveel mogelijk onbewerkt. En wil je een tip meegeven aan een patiënt die morgen zelf aan de slag wil, kan je gewoon de app downloaden van het voedingscentrum, kies ik gezond. En dan kan je gewoon streepjescodes scannen, zie je meteen, is een product schijf van 5 of niet.
Ah ja, en qua bewegen zag ik ook nog wel een aanpassing in de richtlijn specifiek voor mensen die al obesitas hebben en gewicht proberen te verliezen of gewichtsverlies proberen te behouden. Het is best indrukwekkend wat je dan moet bewegen. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, de beweegrichtlijn om af te vallen lijkt op de gewone beweegrichtlijn. 150 tot 200 minuten matig intensief bewegen en 2 keer in de week kracht doen en niet veel zitten. Maar ben je op een verlaagd gewicht gekomen en je wilt dat vasthouden, dan moet je 200 tot 300 minuten matig intensief bewegen. Dus dat is echt wel topsport. En dat hangt samen met dat natuurlijke mechanisme van het lichaam, dat je lichaam onthoudt jouw hogere gewicht. Er zijn allerlei mechanismen, zowel op verzadigingshormoonniveau als op je metabolisme, als op immuunsysteem. Allemaal mechanismen die zorgen dat je metabolic memory hebt. Dus twee mensen die nu 80 kilo zijn, waarvan er eentje ooit 110 was, dan moet die ex-110er moet veel meer moeite doen om op gewicht te blijven, omdat je GLP-1 verlaagd is, omdat je verbranding verlaagd is. Dus dat werkt. We denken vaak, mensen houden het niet vol en daardoor komt een jojo-effect. Maar een heel groot deel zijn ook gewoon biologische processen die dit moeilijk maken. En daar begrip voor hebben, uitleg over geven aan mensen, is heel erg belangrijk in de spreekkamer.
Dat jojo-effect is dus echt een metabool en endocrien proces, zeg maar.
Voor een deel.
Ja, ja. Oké. Okay.
Ja, en daar zit misschien ook meteen wel een kwetsbaarheid. Want als mensen actief met zo'n GLI bezig zijn en dit soort mooie resultaten halen of niet, en er wordt vervolgens medicatie bij gestart om het effect te optimaliseren, zit daar dan ook niet een kwetsbaarheid in, juist omdat mensen extra hun best moeten doen om het te onderhouden, dat met die medicatie dan een beetje ja, de power op het bewegen juist wat minder wordt? Omdat de pil het makkelijk maakt, even gechargeerd gezegd.
Ja, inderdaad. Dus daar zijn wel bepaalde meningen over. Wat Lisbeth net zei, dat metabole adaptatieproces, op het moment dat mensen afvallen, ja, wat er onbewust gebeurt, is dat de eetlust omhoog gaat en dat verbranding omlaag gaat. Ja, dat maakt het ook dat op de duur natuurlijk heel moeilijk is om dat gewichtverlies te behouden. Maar we weten niet bij welke BMI of bij welke omvang nou dat verzadigingscentrum echt besluit van, nou, ik wil echt altijd terug naar het oude gewicht. Dat is nog een beetje onbekend. Nou, wat met die medicamenten en ook met baretisien is dat het gewichtsverlies, wat mensen verliezen, dat het ook wegblijft. Dus daar gebeurt ook wat in het verzadigingscentrum. Dus dan zou je kunnen zeggen van, ja, moeten we eigenlijk niet meteen starten met medicatie? Als we zien dat de GLI niks doet. Of dat we nog in ons zak houden op het moment dat mensen echt een rebound laten zien en dat we dan mee starten. Want er zijn nu ook ideeën van mensen die een bariatrische chirurgie hebben gehad en die weer ernstig gewicht aankomen. Nou, als je bij die mensen dan start met GLP-analogen, dan begint ze weer het gewicht weer te verliezen.
Ja, dus daar heb je ook nog een aanvullende optie.
Ja, hey, ja en met die beweging is het natuurlijk wel zo dat als mensen 30 kilo minder wegen, dat het echt een stuk makkelijker bewegen is. De schaamte wordt minder. En ja, probeer maar eens met twee grote boodschappentassen even een trap op te gaan. Je hijgt echt harder dan als je die kwijt bent. En dat geldt voor mensen met obesitas natuurlijk ook. Dat je soort ook daarin, het is ondersteunend aan de leefstijl. Daarom is die leefstijl als basis zo belangrijk. Maar het is echt wel heel ingewikkeld om met 120 kilo daar heel goed in te zijn. Dus het is ondersteunend eraan. Het repareert bepaalde mechanismen. Ja, we vinden het heel normaal bij een hypothyreïde dat we levothyroxine geven als ondersteuning. Nu is bij obesitas van alles ook verstoord. Daar kan je met sommige snufjes, GLP-1, maar ook dan als een bupropion, of met zelfs de combinatiemiddelen die er nu aankomen, waar GIP of glucagon nog wordt toegevoegd. Dus je herstelt een beetje bepaalde mechanismen die verstoord zijn en dan geef je wind mee, waardoor je eerder verzadigd bent, wat eigenlijk het anders niet goed doet, of de verbranding wordt gestimuleerd, ook anti-inflammatie geeft het. Dus op heel pleiotroop werken die middelen, dus je geeft het, ja, iemand wind mee, waarbij de basis natuurlijk nog leefstijl is.
Ja, en ik ben het heel met je eens, want leefstijl is super belangrijk. En tegelijkertijd denk ik ook, en ondanks dat ik heel blij ben met alles met de richtlijnen en alles wat tegenwoordig mogelijk is, dat we toch in een obesogene maatschappij leven. En soms kan je dan denken dat we een beetje aan het eindpunt alles aan het oplossen zijn, terwijl we misschien aan de voorkant het probleem anders willen aanpakken. Hè? Dus dat je überhaupt in de hele maatschappij al die prikkels en waar iedereen maar continu aan bloot gesteld wordt, anders zou willen doen. Maar daar hebben jullie vast ook goede ideeën over.
Ja, daar hebben we beide onze mening
over. Jij mag eerst, Mesut. Jij mag eerst.
Nou kijk, inderdaad, het is heel mooi dat je dat zegt. Kijk, wij als internisten zijn met name bezig met de zorggerelateerde preventies. Dus ze komen pas bij ons op het moment dat ze al te zwaar zijn. En dan is de vraag van, nou, zijn we al te ver? Hè? Is het zo dat het verzadigingscentrum een bepaalde setpoint aanneemt die we niet meer kunnen terugdraaien? Dus dan is het juist belangrijk, is mijn mening, dat wij hoger in de preventieladder gaan zitten. Hè? Dat we niet, dat als internisten ons niet houden alleen aan onze spreekkamer, maar dat we ook durven om naar buiten te gaan. Ja, dan zit je meer op de universele en de selectieve, dus meer op de hele gemeenschap. Ja, ik denk dat daar ook heel veel winst valt te behalen. En dus dan zou je niet alleen met de zorgverleners moeten praten, maar ook met de hele voedingsindustrie, met de politiek. En als je mij vraagt, dan denk ik dat dat wel de volgende stap zou moeten zijn.
Ja, want ik denk ook, nou, het thema van deze internistendag is natuurlijk heel erg keuzes maken. En ik denk ook dat we moeten oppassen dat we sommige maatschappelijke problemen medicaliseren.
Ja, en daar wil ik toch een toevoeging bij maken. Want het is waar we houden ons heel hard mee bezig, natuurlijk vanuit het partnerschap Overgericht Nederland, waar de NIV ook lid van is, waar ik zelf voorzitter van ben. En daar praten we natuurlijk heel veel met de overheid. En ik wil het vergelijken met een kraan in een bad. Er staat een kraan wijd open. Er komen elke dag mensen met overgewicht bij. Die kraan moet dicht. Daar heeft de overheid een grote rol. We hebben jarenlang geprobeerd met de voedingsindustrie. Wordt hem niet, wettelijke maatregelen. Verbod op ongezonde producten, reclame maken. 80% in de supermarkt is buiten de schijf van 5. Dus we moeten btw verlaging groente en fruit, suikertaks, dat soort dingen. Maar het bad is al half vol. De helft heeft al overgewicht en een deel obesitas. Een bad loopt niet vanzelf leeg als je de kraan dichtzet. Behandeling is iets anders dan de universele preventie. Behandeling heet officieel zorggerelateerde preventie. Dat bad leegmaken, dat doen we onder andere als internisten. Stop eruit trekken. Hoe doe je dat? Oorzaken nagaan. GLI, eventueel als de leestal de oorzaak is. Farmacotherapie of bariatrie. Dan maak je bad leeg. En de truc is, hoe los je de epidemie op? Dan zet je en de kraan dicht en je haalt de stop uit het bad. Dan los je het op. Onze rol is behandelen, maar we hebben ook een roepfunctie naar de overheid. We moeten wel zeggen, het is heel belangrijk. Want alleen maar bad leeg laten lopen met de kraan open is natuurlijk niet zo handig. Maar voor dat, heel eerlijk, als die kraan dicht gaat, dat gaat ook nog heel lang duren. En de patiënt voor je, iemand met een BMI van 40, die gaat echt niet afvallen van die suikertax die wordt geïntroduceerd. Dus daar moet je wat mee. En wat we nu doen, is heel vaak, we wachten totdat er kanker ontstaat of dat er een hartinfarct komt. Dan gaan we dotteren, chemo geven. Terwijl de obesitas pakken we niet aan. En het punt nu is juist dat we obesitas voor het eerst moeten beginnen dat in de voorgeschiedenis op te nemen. Het erkennen als ziekte, het behandelen, het zieke vet behandelen wat het niet goed doet. En dat je ongelooflijk mentale en fysieke gezondheidswinst kan boeken door wel ook die behandeling te doen. En dat is naast preventie, het is en.
Dat is echt een heel mooi pleidooi, denk ik. Ja, want we moeten dus met z'n allen, misschien door jullie of de werkgroepen waar jullie allemaal in zitten, moeten we de maatschappij in en het nieuws in en roepen dat we dit belangrijk vinden. Maar we moeten niet vergeten de mensen die de ziekte nu al hebben, ook te behandelen. Ja. Dat is misschien ook wel toch leuk om voor de mensen die dat niet weten iets meer te weten over de behandeling die er nu al is. Dus kun je kort vertellen welke behandelingen we nu al kunnen voorschrijven? Als die GLI doen we netjes, ja. Leefstijlbasis is goed, we hebben een jaar GLI gedaan. Mm-hmm. Dat heeft wel geholpen, maar niet tot voldoende gewichtsverlies geleid. Wat gaan we dan voorschrijven?
Ja, er gebeurt momenteel heel veel in het wereldje qua gewichtsverlies en medicatie. Nou, als we heel sterk kijken wat we nu in Nederland hebben, er zijn er twee. Dat is de naltrexon bupropion en dat is de liraglutide. Liraglutide, dat is een GLP-1-analoog. Ik denk voor de meesten wel bekend, ja. Maar heel kort, het is een darmhormoon incretine. En dat heeft dus ook heel veel pleiotropisch effect. Dus in het kader van obesitas, nou, wat we weten is dat het eetlust remmend werkt. En dat ook de maagontlediging vertraagt. Dus het eten wat je binnenkrijgt, dat blijft ook lang in de maag zitten. Nou, dus het idee dat dat het eetlust langer blijft gedempt. En nou, dat is een middel die je dan wel dagelijks moet prikken, subcutaan. En als dat andere, dat is dan oraal, naltrexon bupropion. Nou, dat zijn twee middelen in één. Het één, naltrexon, bupropion, dat is ook bekend als antidepressivum. Nou, wat het doet, is dat werkt op de hersenen. En daar stimuleert het binnen het verzadigingscentrum specifieke cellen, zo'n de POMC-cellen. En door de stimulatie van die cellen worden stofjes gemaakt waar de eetlust wordt geremd. En naltrexon, nou, dat is dat andere middel in dezelfde pil, dat zorgt ervoor dat de normale fysiologische terugkoppeling van dat POMC-cel, het remt zichzelf ook af, dat die rem eraf gaat. Dus het idee is dat het effect dan langer blijft behouden. En wat je daar dan ziet, is dat ook de eetlust wordt geremd, maar ook dat de verbranding een beetje omhoog gaat. En dat zijn nu dus de twee middelen die we nu kunnen voorschrijven. Maar er komt uiteraard nog heel veel aan.
Hey, en zelf merk ik heel erg dat voorschrijven van die liraglutide, ook in de hogere dosis, dat gaat denk ik veel internisten best makkelijk af. Want heel veel van ons kennen dat medicijn, hebben het al voorgeschreven voor diabetes. Maar dat andere middel, wat je zegt, daar zit onder andere een antidepressivum in. Daar merk ik soms al wat terughoudendheid. Dat je denkt, ja, kan ik dat wel voorschrijven? Ben ik goed genoeg om de bijwerkingen te monitoren? Hoe zit dat met mensen die al een ander antidepressivum gebruiken, waar ze niet van af kunnen? Is dat iets waarvan je denkt, dat moeten we gewoon gaan doen? Of is dat ingewikkeld? Of heb je wat praktische tips daarvoor?
Nou, ten eerste zijn middelen die je gewoon op kan bouwen. Er zijn gewoon vaste schema's voor je. Per week ga je daar een tabletje mee omhoog. Het zijn wel middelen die al veel langer op de markt natuurlijk zijn, binnen de psychiatrische wereld. In principe hoef je hier echt niet voor een psychiater te raadplegen. Je kan dit gewoon goed monitoren, gewoon door het eerste week per week op te bouwen. Elke week één tabletje erbij en dan 12 weken lang de hoogste dosis, hè, 2 keer 2 tabletten per dag. Ik moet zeggen, in praktijk bouwen we veel langzamer vaak op en komen we heel vaak niet tot de maximale dosis. Hoeft helemaal niet altijd. Qua bijwerkingprofiel lijkt het toch best wel veel op de GLP-1's. Je ziet ook vooral misselijkheid, braken in het begin. Soms ook hoofdpijn. Dus dat ontloopt elkaar niet zoveel qua bijwerkingprofiel. En ik denk dat het vooral onbekendheid is met het middel. Je noemt wel een terecht punt van met andere middelen. Bijvoorbeeld met citalopram, ja, dan moet je een dosisaanpassing doen. Dus daarmee, als er iemand al antidepressiva gebruikt, dan zou ik er voorzichtig mee zijn. Of dan overleggen we vaak even met de psychiater of met de huisarts. Maar heel vaak gebruiken mensen nog helemaal geen antidepressiva. En het is ook niet voor depressie bedoeld. Het is wel zo dat overigens, we weten wel uit studies, geldt voor GLP trouwens ook, dat depressie een van de comorbiditeiten is die er ook goed mee opknapt. Maar het werkt ook bijvoorbeeld op de food cravings. Hè. Als mensen na het eten toch die chocola nog moeten, dat werkt heel erg op het hedonisch systeem, dat die behoefte wat afneemt. Dus het werkt ook op verschillende mechanismen. Dus ja, ik denk dat het vooral een beetje onbekendheid is met dat middel. En dat zal voor nieuwe middelen ook gelden. Er komt nu in de nieuwe richtlijn staat ook metformine of label genoemd, wat je kan overwegen. Oh ja. Er staat ook in de richtlijn Orlistat, wordt niet vergoed. En dat is ook minder effectief, dat middel. Dat is een lipaseremmer. Geeft nog meer bijwerkingen in de zin van veel diarree. En ook de vetoplosbare vitamine kan je tekortkomen. En de semaglutide 2.4 staat ook in de richtlijn genoemd. Die is op dit moment in beoordeling bij het Zorginstituut. En die is dan in een hoge dosering dan mensen met type 2 diabetes, die de 1 milligram natuurlijk daarvoor krijgen. Ja, en dan zit de pijplijn. Er zijn nu bijna 100 middelen in de pijplijn van allemaal combinatiemiddelen. Daar gaan we als internist enorm veel mee te maken krijgen. Dus ja, daar moeten we echt goed naar plaatsbepalingen kijken, hoe we dat, voor wie we dat gaan voorschrijven.
Ja, en ik was zelf wel benieuwd, want wij zijn natuurlijk internisten hier aan tafel, dus het klinkt logisch en vanzelfsprekend dat wij daar veel mee te maken krijgen in de toekomst. Maar hoe zien jullie die taakverdeling? Want obesitas is natuurlijk iets wat niet alleen bij de interne geneeskunde voorkomt.
Ja, we hebben daar veel gesprekken over vanuit de PON, ook met de huisartsen en de internisten, want dat is een beetje zoeken natuurlijk, hoe ga je dat doen? Er zijn nu best wel veel internisten die afspraken hebben met de regio bijvoorbeeld. Een heel simpel afbakeningsschema is uit die 7 categorieën oorzaken dat de huisartsen doen eigenlijk daar de groene categorie, om zo maar te noemen, 1 tot en met 5. Dus de leefstijl, de psychische, sociale oorzaken, de medicamenteuze oorzaken. En de internist heeft als taak die complexe obesitas eruit te filteren, waar we ook targeted therapie voor hebben, die overigens ook in het basispakket vergoed wordt, de setmelanotide. En die moet kijken, is er monogenesis, syndromaal, is er hypothalaam, of is er een endocrine ziekte die echt tweelijns behandeling moet, of soms zelfs derdelijns, dan worden ze eventueel doorgestuurd. Dus dat is jouw taak, zeg maar, als internist. Maar dat is soms best lastig om die afstemming te hebben met wie doet wat, want je ziet soms dat huisartsen alleen al voor farmacotherapie doorverwijzen. Nou, dan kan je als internist zeggen, dat is zonde, want dat hoeft niet allemaal in de tweede lijn. Dan kan je huisartsen wijzen ook op checkoorzaakovergewicht.nl om het makkelijker te maken. Wat speelt er? En dan vervolgens wijzen op behandelovergewicht.nl, want daar staan de antwoorden op. Wat doe je dan? Dus je kan ze wel op weg helpen. Je kan een consultatiefunctie hebben. Maar wij zijn als internist vooral voor de complexe reformen waar de huisarts niet meer uitkomt.
Ja, mooi. En even ver doorgedacht in de toekomst, want deze middelen nemen nog best wel een vlucht. Mm-hmm. Komt er ooit een tijd dat dit niet meer op doktersrecepten te verkrijgen is en dat het misschien wel bij de drogist op een andere manier te verkrijgen is? Of hoe zien jullie dat voor de toekomst?
Goede vraag. Nou, het zijn geen, wat Elisabeth vandaag ook zei, het is geen paracetamol. Dus die middelen die hebben natuurlijk ook zijn bijwerkingen. En wat in hopelijk in de toekomst wel kan, is dat het wat makkelijker beschikbaar komt. Dat het voor meer mensen die indicatie hebben, dat we ook voor kunnen schrijven. Maar ik verwacht niet dat het ooit in de schappen komt te staan. Het zijn wel middelen die wel onder toezicht van een arts in ieder geval in het begin moet worden voorgeschreven. Want met name de klachten in het begin, de misselijkheid en braken en obstipatie, hoofdpijn. En mensen moeten ook bewust zijn dat een opstartschema is. Op het moment dat je met de volle dosis begint, ja, dan zijn de bijwerkingen natuurlijk veel groter ook. En dat maakt ook dat mensen minder geneigd zijn om mee door te gaan. Je ziet ook in de studies dat meestal 5 tot 10% gewoon mee stopt vanwege de bijwerkingen. Ondanks dat er gewoon rustig wordt opgebouwd. Maar daar zijn ook nog andere dingen waar je rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld stel je start met zo'n GLP-analoog bij mensen met insulineafhankelijk diabetes. Ja, dan moet je de insuline ook wel verlagen. En dat moet de patiënt dus ook wel snappen.
Ja, en wat hierin ook belangrijk is, is dat we bij obesitasmedicatie een stopregel hebben. En dat betekent dat je alleen maar doorgaat als het effectief is. Dus je bouwt een maand op, je gaat 3 maanden de proefbehandeling doen. En alleen als iemand 5% afvalt, dan ga je door. Valt iemand dat niet af, kan je per direct stoppen. En dat is nieuw, hè? Bij antihypertensieven gaan we vaak middelen stapelen en zo. Hier gaat het niet om gemiddelde, maar je gaat alleen door als het effectief is. En daar zit natuurlijk ook een andere rol van de internist nog in. Dat we zien, soms zien we mensen die worden verwezen voor obesitas. Nou, daar ligt soms een gebrek aan de taak van de huisarts. Daar kan je ze over consulteren en op weg helpen met de 2 websites, checkoorzaakovergewicht en behandeloverwicht.nl. Maar wij behandelen natuurlijk ook heel veel andere ziektes. En heel veel chronische ziektes worden veel moeilijker behandelbaar als daarnaast ook obesitas is, gewoon door die pro-inflammatoire status. Dus daarnaast kan je best on the side dat mee behandelen en dat gewoon ook dus in die voorgeschiedenis benoemen. En dat is steeds makkelijker. Je kan mensen toeleiden naar een GLI. Dat mag je als internist ook. Dat hoeft niet altijd via de huisarts. Er zijn zelfs online GLI's waar je heel makkelijk... En je kan je ook gewoon in de brief van de huisarts bij het beleid zetten: bij deze verwijs ik patiënt naar een GLI. En dan soms moet dat technisch, organisatorisch nog alsnog door de huisarts worden opgepakt, maar steeds vaker ook niet meer. En dan als dat... Stel je vervolgt iemand chronisch, dan kijk je ook na een jaar, valt iemand af en dan kan je eventueel daar medicatie bij voegen. Nu doen we natuurlijk heel vaak de statines geven, de antihypertensiva, de antidiabetesmedicatie, nou van alles, zonder dat we het hoofdgerecht behandelen, laten we maar zeggen, de obesitas zelf.
Ja, en ik denk, daar ben ik wel benieuwd naar hoe jullie dat zien. Niet alleen de medische wereld heeft natuurlijk het nieuws van dit soort middelen opgepakt, maar ook de mensen van Toetbekend Nederland en heel de wereld. Lijkt het heel aantrekkelijk om, ook als je geen patiënt bent of misschien nog niet in de categorie valt die in aanmerking komt volgens de richtlijn voor deze medicatie, wel off the record deze medicatie te gaan gebruiken. Dat heeft natuurlijk ook tot geleid dat er tekorten zijn. Hoe zien jullie dat voor de toekomst en hoe houden we dat behapbaar? Dat we aan de ene kant wel voldoende medicatie houden voor de mensen die het nodig hebben. En dat we ook al die mensen die dat in het wild gaan gebruiken een beetje in toom houden.
Ja, ik denk dat voor nu met name met de tekorten die we hebben, met name moreel vraagstuk is. Hè, van wie krijgt voorrang? Ja, dan kun je voor beide kanten wat zeggen. Bijvoorbeeld met de GLP-1-analogen is het zo dat we patiënten met diabetes eerst moeten behandelen. Want die hebben al een bepaalde aandoening of die hebben de complicaties van. Of is het voor obesitas? Nou, er zijn 2 kanten. Je kunt aan de ene kant zeggen, ja, voor diabetes heb je meer opties dan GLP-1-analogen. En voor obesitas heb je niet zo heel veel. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen van, ja, met obesitas zullen we eerst gewoon toch een leefstijl proberen. En met name die groep die het niet nodig heeft, ja, daar ben ik geen voorstander van. En ook met wat aan zit te komen, ik denk een groot probleem is de levering, hè? Dat het niet beschikbaar is. Nou, de hoop is dat in de toekomst, dat als het patent komt te vervallen of als er meerdere fabrikanten zijn die het ook kunnen maken, de aanbod toeneemt, dat we deze vraagstukken hopelijk niet zullen krijgen. Of in ieder geval veel minder.
Ja, ik denk dat dat waar is, want het palet gaat inderdaad vergroten. Tegelijkertijd komen er ook nieuwe middelen bij. We hebben dit over gewichtsafname, maar er komen ook nieuwe middelen bij die bijvoorbeeld heel veel vetafname geven, bijvoorbeeld 30% vetname, maar ook weer toename van spiermassa. Ja, ik voorzie daar toch ook wel in sportscholen weer bepaalde gebruikers die toch wel via online bestellingen of iets. Dus ik denk nog wel, ik maak me daar nog wel ook een beetje zorgen over het misbruik daarvan. Tegelijkertijd zie ik ook wel weer heel veel kansen voor bijvoorbeeld ouderen met sarcopene, obesitas, hè, want je wil hem niet gewicht aanvallen, je wil vet afvallen. En daar komen dus best wel hele mooie middelen aan. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik vind het vooral heel fijn dat er heel veel fabrikanten zijn die dit soort middelen aan het maken zijn. Dus binnen nu 2-3 jaar en zeker binnen 5 jaar gaat het landschap voor internisten zo anders eruit zien. En ik denk dat we daar ook actief moeten meedenken hoe we dat gaan doen en hoe we het ook zorgen dat er niet die misbruik wordt gemaakt. Want ook van die semaglutide nu worden mensen die online mensen bestellen, daar zitten soms spullen in die helemaal niet, daar zit helemaal niet de semaglutide soms in. Daar zit soms zelfs insuline in, wat levensgevaarlijk is. Nou, dat soort praktijken willen we niet. En we moeten ook niet framen zoals nu, bijvoorbeeld zo'n Kim Kardashian, die gebruikt dat dan om in een Marilyn Monroe jurkje te passen. Ja, het is niet, obesitas is geen cosmetisch probleem. Mensen die echt nog via leefstijl een paar pondjes kunnen afvallen, prima, dan moeten we helpen met die leefstijl. Het is zo zonde. Dus door heel veel dingen in de pers zie je een bepaalde hype ontstaan. Dat is heel jammer, omdat je soms ziet dat mensen die het echt nodig hebben volgens de richtlijn en die je heel goed zou kunnen helpen, daar komt nog erger een stigma op van ja, je moet het allemaal maar zelf doen. En het stigma op obesitas is echt ongelooflijk groot, ook in de medische zorg. We weten gewoon dat mensen minder goede medische zorg geleverd krijgen. Maar mensen hebben ook bijvoorbeeld minder kans op een betaalde baan of op een hoge functie. En er is echt heel veel leed onder mensen met obesitas. En omdat ook, en dat zie je in de spreekkamer, daarom is het onderwerp vaak ook zo delicaat. En wat Mesut in het begin ook zei, stap 1 in de richtlijn is gewoon toestemming vragen. En dat is niet voor niks. Je wil niet de arts-patiëntrelatie verstoren. Het is een gevoelig onderwerp waar je zorgvuldig mee moet omgaan. En dan helpt het om eerst te kijken, wat is er eigenlijk allemaal? Hoe komt het zo? En de juiste hulp bieden. En dat kan zo ontzettend veel werkplezier geven en voor de patiënt zoveel winst geven.
Nou, volgens mij hebben we heel veel besproken al. Moeten we een beetje afronden. Maar ik voel wel aan dat we over 2-3 jaar de podcast nog eens een keer gaan opnemen om die nieuwere middelen ook te bespreken. Ja, ik denk dat we heel veel dingen gehoord hebben waar we in de praktijk wat van kunnen leren. Dus we zien obesitas als een ziekte. We schrijven dat op in de voorgeschiedenis. Dan vragen we toestemming om erover te praten. En kijken we naar dat gezondheidsgerelateerde risico. Hè? En dan kijken we of een patiënt die 7 categorieën kunnen achterhalen. Wat ze allemaal, wat van invloed is op dat gewicht. Dan pakken wij onze taak als internist om zeker de complexe obesitas eruit te vissen. En dan adviseren we patiënten of via een leefstijlloket of zelf of via de huisarts om die GLI, eventueel aangevuld met medicatie, denk ik, te doen. Hebben we het dan een beetje samengevat?
Nou, heel mooi verwoord. Super. Heel mooi samengevat.
Heel goed.
En we zouden iedereen adviseren natuurlijk om de richtlijn te bekijken, maar dat is best wel een heel lang stuk. Dus die 2 websites die we steeds genoemd hebben, die zullen we ook erbij zetten zodat iedereen ze kan vinden. En verder weet ik nog dat, Liesbeth, jij nog een boek hebt geschreven met Mariette Boon, Vet Belangrijk. Wat ook een tip is, denk ik, voor de luisteraars om te lezen als je hier meer over wil weten en je patiënten nog wat meer achtergrondinfo wil geven. Dus daarbij zijn we aan het eind van de podcast. Heel erg bedankt voor jullie komst.
Nou, dank voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer!